Hey en welkom bij Zonder Zever, de podcast waarbij ik, Hanne en mijn co-host Amber op zoek gaan naar hoe we onze gezondheid en well-being in eigen handen kunnen nemen. Dat doen we niet alleen, de beste experten staan ons en jullie met raad en daad bij. Als je graag wil ontdekken hoe je met levensstijl je gezondheid optimaliseert, dan zit je hier goed. Blij dat je er bent voor alweer een aflevering van Zonder Zever.
Uw eigen preventiepleit toepassen. Dat klinkt zo zwaar, hè?
Ja, als je het zo stelt, wel ja.
Ik weet het. En dat is een woord dat zo formeel klinkt, maar je zou naar preventie ook kunnen kijken als een serie van kleine gezondheidswinsten. Elke keer dat je er eentje maakt. En dat klinkt al wat toffer om mee aan de slag te gaan, hè? Preventie zit namelijk overal. Denk aan een trappakken in plaats van een lift. Even een minuut goed in- en uitademen. Maar er valt ook veel te rapen in wat we consumeren.
En onze partner van deze aflevering, BioPlanet, kan je ondersteunen in die gezondheidswinsten boeken. En de reden waarom dat zo relevant is, is omdat BioPlanet echt wel heel veel effort steekt in de selectie van hun assortiment. Inzetten op gezonde voeding, door het limiteren van bijvoorbeeld geraffineerde suikers, ongezonde vetten, bewaarmiddelen, of gewoon wegkiezen om bepaalde ingrediënten niet toe te laten, is haar dagelijkse kost.
Laten we er een keer een voorbeeld bij nemen anders. Want wat ik super tof vind, is hun engagement om veel meer in te zetten op plantaardige voeding. Dat is een van hun engagementspijlers. En dat grote aanbod is een stap in de goede richting, ook naar preventie toe. BioPlanet zet die stap, zodat het voor u eenvoudiger kiezen is.
Ja, maar ook los van die voeding, Amber. De verzorgingsproducten zijn ook streng geselecteerd op ingrediënten en zo. Maar wat we eigenlijk willen zeggen, is dat die strenge selectie van hun assortiment al een stuk voor betere keuzes kan zorgen.
En daar zitten dus al heel wat gezondheidswinstjes in verscholen. Hoe je nog meer inzet op preventie, of gezondheidswinsten, zoals wij het graag noemen, hoort je zo meteen in de aflevering.
In de tussentijd kunt je laten inspireren door BioPlanet's Product Charter, die op hun website staat, waarin dat ze uitleggen waar hun assortiment uit bestaat en waarom. Bezoek zeker eens een BioPlanet in je buurt of ga naar bioplanet.be. In deze aflevering gaan we het hebben over het belang van preventie. Want alles wat we doen met Zonder Zever gaat over preventie en het heft in eigen handen nemen. We geloven ook keihard dat er van alles is dat je kunt doen ter preventie voor je gezondheid. En daar gaat deze aflevering vandaag nog extra op inzoomen. Waarom is preventie nu eigenlijk zo belangrijk? Er zitten twee gasten achter onze micro, Jens en Tim. Tim is huisarts en focust heel hard op preventie in zijn praktijk. En hij gelooft sterk dat dit de toekomst is waar we naartoe evolueren als maatschappij. Zelf hebben Tim en Jens ook een podcast, Wat ligt er op uw lever?, waarbij Tim de wetenschappelijke invalshoek vertelt en Jens de stem van het volk is. Uit het verre Antwerpen, welkom.
Dank u.
Dankjewel.
Dank u. Maar dat ging vlot in intro. Vlot er als bij uw team.
Ja, wij moeten twee of drie keer opnieuw opnemen vaak. Ja,
maar... Soms ook, zijn.
Welkom aan onze tafel.
Ja. Dankjewel. Ja. Dankjewel.
Super blij dat jullie hier zijn. We gaan de vraag der vragen stellen, hè. Wat is de grootste zever over preventie?
Ik vind dat moeilijk, want preventie is heel breed. Maar als ik zo op één ding kom, zou ik zeggen... om aan preventie te doen, moet je heel extreme dingen doen. En ik denk typisch aan het voorbeeld van bijvoorbeeld een ijsbad nemen elke ochtend. Mm-hmm. Dat is zoiets dat in mijn hoofd direct bovenkomt.
Koude douche zou helpen tegen de immuniteit. Ja, voor de immuniteit of zoiets.
Ja, de Wim Hof-methode. Ik weet niet of jullie die kennen.
Ja, we hebben er al een aflevering over gemaakt.
We hebben een experiment rond gedaan.
Ook een experiment,
Jullie zelf?
Of? Ja.
En? Wat was de conclusie?
Gaat liefde, hè?
Ja, je krijgt er wel echt energie van. En we hebben ook al alle twee in een ijsbad gezeten.
Mm-hmm. Nee, ik niet. Jij?
Nee,
ik heb dat toen niet gedaan.
Ik vind, je krijgt er echt wel veel energie van. En zo die tinteling dat je nu voelt. En dus ik vind dat wel tof. Maar inderdaad, om te gaan zeggen dat dat iets is dat je nu elke dag moet doen, denk dat er ook andere dingen zijn die misschien laagdrempeliger zijn.
Ja, maar ik wil vooral vandaag ook aan iedereen laten weten dat preventie hoeft niet zo intens te zijn. En met kleine veranderingen kun je superveel winst boeken op vlak van je gezondheid.
Ik vind dat echt een zeer goed antwoord.
Echt
goed.
De toon is gezet.
De toon is
gezet. Ik was aan het denken zelf, omdat we hebben het recent ook gehad over immuniteit. En ik heb daartoe geleerd dat supplementen nemen, dat veel mensen dat doen in de winter, en dat dat eigenlijk niet echt een voordeel geeft. Of dat dat eigenlijk voor het grootste deel u niet veel voordeel oplevert. Dus ja, bij deze...
Vind ik wel zot.
Ja, het zit natuurlijk ook wel een hele business achter, hè, achter de supplementen en... Naar wel gradaties in, natuurlijk.
Ja, kwaliteit en weten wat je neemt en waarom.
Dosering.
Gewoon naar de... Ik ga de supermarkt niet noemen, maar gewoon naar een supermarkt gaan.
En iets uit het rek pakken is misschien niet altijd even positief dan daar echt een volledige gedachtehang achter hebben en waarom dat je het doet.
Ja, ik geloof dat een van jullie gasten, Servaas was zeker, dat ook eens had gezegd van een supplement kan dienen als een kers op de taart. Hè? Ja. Maar het dekt weer heel de lading niet. Hè? Terwijl veel mensen daar toch wel ook in de praktijk nog komen vragen echt van, geef mij dat supplement, ik voel mij niet zo goed, ik ben zo moe. Maar eigenlijk zit het probleem meestal op veel andere dingen, op vlak van voeding, beweging en zo van die zaken.
Oké, dus er is wel al zo een soort van beweging van, ik wil een supplement, geen medicament.
Dat is wel al goed.
Dat is al een goede evolutie. Ja. Maar dan, ja, eigenlijk nog de volgende stap zou zijn. Zo.
Het is wel terug een pelletje.
Het is weer een stem dat je... Zonder eigenlijk aan de root cause te hebben.
Ja, het is een beetje een quick fix. Hè? Het is iets gemakkelijk. Hè? Allee, het is gemakkelijk om een beetje geld te investeren, maar voor de rest te blijven doen wat je doet. Maar echte preventie zit eigenlijk in vooral dingen waar je zelf controle over hebt. En dat is heel fijn, maar ook wel aan de andere kant best confronterend, denk ik. Omdat het ligt eigenlijk allemaal... Allee, voor een groot stuk binnen jezelf kun je niet alles voorkomen natuurlijk, hè? Maar veel ligt bij jezelf.
Mensen willen dat niet horen, Tim. Nee, mensen willen de quick fix in plaats van dat ze zelf moeite moeten doen om het te fixen. Ja.
Wij worden niet gesponsord, dus helaas. Vandaag gaan we hier niet veel verdienen. Bel mij. Nee, mopje.
Bel die gasten op.
Maar ik vind dat wel, ik vind dat wel interessant hoe dat je dat verwoordt. Ik vraag mij af, hoe ziet dat dan er voor jullie uit, preventie? Maar je zegt, het zijn dingen dat je zelf kunt doen. En jij, Jens, hebt al aangehaald van... Mensen willen dat niet horen, ze willen een quick fix. Is dat dan ook vooral de motivatie, denk je, waar dat het schoentje knelt?
Ik denk dat wel. En ik denk ook mensen... Ik zeg van, de quick fix. Mensen, als die geen goede levensstijl hebben en ze hebben moeite om het te veranderen, dan gaan ze liever misschien grijpen naar iets dat snel en gemakkelijk is, dan iets dat hun moeite kost en dat ze echt dingen gaan moeten veranderen in hun leven.
Ja, ik denk, om terug te komen op je vraag ook van... Eén, we leven al sowieso volgens bepaalde gewoontes. Die gewoontes veranderen is super moeilijk. Dat hebben we allemaal al wel eens geprobeerd, denk ik. En ook, het moeilijke met preventie is dat het probleem is niet tastbaar. Dus het, is niet,
dat is ook wel waar.
Het ligt niet recht voor u. En je kunt eigenlijk perfect gewoon hetzelfde blijven doen. En je beseft ook niet hoe lastig het kan zijn als je dat probleem eenmaal hebt.
Ja, en ook het bijkomend, denk ik, het uitgesteld effect van... een preventieve maatregel te gaan nemen.
De leeuwqualification. Dus,
ik ga even heel kort door de bocht. Pijnstillen voor hoofdpijn, een uur daarna geen hoofdpijn niet meer. Maar de preventieve maatregel van hoofdpijn... Allee, dat is nu misschien een raar voorbeeld, hè, maar...
Of gewoon, dat je weet dat je moet bewegen omdat het voor in de toekomst... Of je weet dat je aan je mobiliteit moet werken voor valpreventie, blablabla.
Ja.
Je hebt zoiets van, ik ben jong, heb ik daar nu niets aan?
Voilà. Ja, voilà.
Maar je legt eigenlijk wel een beetje de basis nu... voor later. Hè? En dat is iets dat we vergeten. Maar allee, dat is misschien een kanttekening dat ik wel wil maken. Het is ook nooit te laat om met een gezonde levensstijl te beginnen. Dus het is, je kunt altijd nog iets winnen. En je moet zeker niet denken, ik heb het nu al verpest. En het is niks meer voor mij of zo.
Dus het is nooit te laat om aan preventie te doen?
Nooit.
Ja. Van die, ik denk heel hard in terms of gezondheidsvoordeel. Dus elke keer als ik iets doe dat... voor mij preventief aanvoelt van ik ga de trap pakken voor in plaats van een lift of zo, whatever. Dan denk ik zo, gezondheidsvoordeel. En zo probeer ik dat echt meer en meer. En dat werkt wel vanuit mijn psychologie of zo, werkt dat wel voor mij.
Dat is best wel een mindset shift. Want ik kan me ook voorstellen als je zegt van een keer de lift pakken in plaats van een trap, wat gaat dat doen? Of een keer omgekeerd, een keer een trap pakken in plaats van een lift. Dat zal wel niets doen.
Het zit zo echt in die, en dat is wat je zegt, zo in die hele minieme kleine dingetjes. Hè?
Maar maakt dat dan ook echt uit?
Ja, tuurlijk. En extreme dingen bieden meer gezondheidswinst, maar door allemaal al die minieme dingetjes te doen, heb je op lange termijn ook al een positief effect.
Ja.
Ik vind wel dat jij daar zo een leuke positieve boost aan geeft. Dat je er zo bij stilstaat. Ik neem een trap. Dit heeft een goede impact op mijn
denkbeeld. Ja. En daarmee dat ik het ook wou delen, omdat voor mij doet dat keiveel zo.
Ook al is dat iets klein, is dat wel goed dat je dat
doet. Maar ik denk echt, dat is echt letterlijk mijn innerlijke stem die ze zegt, gezondheidswin. En door elk, alles zo. Met een auto staat verder geparkeerd, gezondheidswin. Of zo. Ja. Letterlijk dat. En zo, gewoon zo eens diep ademen ook zo. Ander, je hebt dat weer goed gedaan. Zo. Echt zo'n schouderklopje. En voor mij helpt dat super, super hard, omdat als er één ding is waar wij... We zitten er ook heel veel in en mee bezig. En voor mij is dat gewoon... Dan ben ik het wel dingen. Ja, maar ah, dankjewel.
Maar een hele leuke manier om erin te staan.
Ja, nee, maar ook aan de mensen die luisteren. Ja. Misschien ook om iets om mee te nemen, om er zo naar te kijken.
Ja, want uiteindelijk... Er is zoveel informatie en er is een overload. En mensen zijn soms een beetje misschien verlamd of zo. Door zo, maar er is zoveel. Mm-hmm. En ik heb nog zoveel.
Het kan demotiveren.
Ja. Demotiveren. En de manier waarop je daar dan in staat... Het is heel gemakkelijk om ook te zeggen, dat doe ik verkeerd en dat doe ik verkeerd en dat doe ik verkeerd. Maar
wat doe je wel?
Wat doe je wel? Ja,
dat is waar.
Ja. Maar oké, dat er zijn.
We zijn ook niet gemaakt om perfect te zijn. Hè? Niet op vlak van voeding, niet op vlak van beweging. Ja. Allee, en ik denk dat het meer belangrijk is dat we op verschillende dingen kleine beetjes doen dan dat we op één ding gaan zeggen, hier schieten we heel hard in door. Hè? Op één voedingsmiddel, op bepaalde vorm van bewegen of zo. Dat werkt soms zelfs averecht. Dus,
zeker.
Ik heb onlangs een keer aan een podcast geluisterd. Van Rangan
Chatterjee. Van wie?
Rangan Chatterjee, kent je die?
Dat ken ik niet.
Beste podcast na zo'n muziek.
Dat
hadden
we. Oké. Ja, super goeie podcast. Begonnen na ons en die heeft er zo ons van aangedaan.
Oh, is dat echt?
Nee, dat is echt de beste podcast van gezondheid. Supergoed, maar hij had dus iemand, een Zweedse neuroloog, en dat ging over beweging, en die vertelde, inherent zijn wij lui. Mm-hmm. Inherent willen wij het pad naar de minste resistentie.
Ja. Mm-hmm. Weerstand.
Wat soort taal? Resistentie, weerstand?
Resistentie is zowel antibiotica-resistentie.
Maar ja, whatever. Okay. That's not my resistance. Oh, ja. Maar dus, uw brein is letterlijk zo gemaakt. Uw brein wilt energie besparen. Mm-hmm. En pas als het nodig is, echt iets gaan doen. En dat ging dan specifiek over bewegen. Heb je geen dust om op te staan en te beginnen lopen? Ja, omdat we dat ook niet... Mm-hmm. Ja, dat is niet wat we in onze jarenverzamelaar brein hebben. Dus je moet jezelf daar best wel voor motiveren. Mm. En ik vond dat besef heeft mij wel veel geholpen om ze te zeggen, kom aan, Hanna,
het is normaal.
Doen.
Ja,
het is normaal, maar kom aan, doe dat.
Het is normaal dat je er geen zin in hebt.
Ja, voilà. Ja en dat ligt niet aan mij. Het is niet dat ik lui ben. Mm-hmm. Dat besef.
Ja. Ja.
Het gaat vooral inderdaad in je eigen... Ja, hoe moet ik het zeggen? Startknop vinden op dat vlak. Hè? Dat is heel persoonlijk wisselend, denk ik. En daarna moet je vooral blij zijn met alles wat je doet, zoals jij er net zei, Amber.
En wat voor startknoppen zou je dan kunnen zeggen van dat is wel een goede plaats om te beginnen, bijvoorbeeld?
Oh, ja, superbreed, hè. Preventie, dus dat is dan de vraag van waar vind jij in het begin energie voor, denk ik. Is dat om eens... Om te gaan met, of eens te kijken naar je voeding, heb je altijd al die wens gehad om op een fijne manier meer te bewegen? Rookt je of drinkt je veel en zegt je van, goh, eigenlijk ben ik zelf niet zo tevreden met hoe ik in die gewoonte sta, wil ik daarmee minderen of stoppen? Dat is ook het fijne, er zijn zoveel verschillende dingen dat je kunt doen, dat ook niet... verkeerd is. Het is al keigoed als je gewoon met iets start.
Mm-hmm.
En wat zijn dan zo de pijlers waar dat je in kunt starten? Je hebt nu een paar dingen aangehaald van over gezond eten, bewegen, roken, drinken. Wat zijn dan de zaken die we kunnen doen om preventie te geven? Ik pik daar maar gewoon op.
Zo'n co-interviewer zo.
Mag ik eens een vraag komen?
Ja, ik heb een toestemming moeten vragen.
Goeie vraag, Jens. Goeie vraag.
Nee, als ik denk... dat ik zowel 5 of 6 dingen bijeen kan rapen, wat we het al hebben gehad over een gezond voedingspatroon, dat je je ook fijn en comfortabel bij voelt, dat niet te ingrijpend is, waar je niet te veel in schrapt en dat je vooral ook soms nog geniet... Hè. Dat vind ik het eerste. Ik denk dat meer bewegen heel belangrijk is. We bewegen allemaal best weinig in deze maatschappij met onze bureaujobs, waar we al 8 uur aan een stoel genageld zitten.
En de rest.
Ja, voilà. Roken en alcohol zijn toch meer en meer bewezen. Ook alcohol eigenlijk heel slecht en gelinkt aan verschillende aandoeningen. Dus daarin matigen en als je kunt stoppen is heel belangrijk. En dan had ik nog ook opgeschreven... Toen ik erover nadacht, het is ook niet belangrijk dat we heel het mentale vergeten, heel het psychologische. Stress, ons slecht voelen, heeft ook dramatische gevolgen. En ik was aan het kijken onlangs ook, naar aanleiding van de podcast, van wat zijn de in Europa zo de voornaamste doodsoorzaken? En er kwam dan toch ook dat 1 op 100 overlijdens ten gevolge van suïcide was. En dat zijn al echt overlijdens. Ja. Oh, dat vind ik toch wel straf. Ja.
Wow.
Dus, maar dat is nu een compleet... extreem nummer eruit genomen, maar dat bewijst toch maar weer...
Ja, oké.
Het is wel gewoon de waarheid, hè.
Ja, voilà. En het is ook iets dat in mijn praktijk heel hard leeft.
Ja,
ook als je het bespreekbaar maakt, komt zoveel naar boven dat we ons allemaal niet goed voelen, of toch veel mensen. En dat heeft gewoon al bewezen invloed op hart en bloedvaten, op slaap, op alles.
Absoluut, op
zoveel zaken. Dus dat vind ik ook superbelangrijk. En dan slaap zelf. Ik denk dat, hebben jullie het daar ook al eens niet over gehad? Ik denk dat een gezond slaappatroon respecteren met een goed slaapritueel ook waanzinnig belangrijk is. Het is moeilijk om alles te dekken, hè. Preventie,
ja. Maar zo, er zijn inderdaad een aantal zaken die gewoon altijd terugkomen, maar die echt heel belangrijk zijn op lange termijn. En bijvoorbeeld slaap is daar één van. En was dat in de aflevering van Aisha? Ik weet het niet meer zo goed, Amber.
Ja.
Maar dus mensen die maar minder dan een bepaald aantal uur slapen, die sterven ook vroeger.
Nee, dat was dingske. Ja, iemand van het KPNI die dat gezegd had.
En dat is gewoon zo frappant, dat dat eigenlijk iets simpel zou kunnen zijn, tussen aanhalingstekens. Maar dat we dat eigenlijk niet serieus nemen, maar dat we daar minder aandacht aan besteden. Maar het heeft op lange termijn wel een heel groot effect.
Zeker. Maar ik denk ook, om de mensen die weinig slapen te verdedigen, je werkt dan al 8 uur per dag. Je moet daar nog voor eten zoveel koken. Tegen dat je thuis bent en je kunt nu ontspannen. Als je misschien dan nog 's avonds nog iets gaat doen, of je hebt kinderen. Je bent de hele dag bezig.
Ja, absoluut.
Tegen dat je kunt ontspannen, is het al laat. En dan ga je misschien slaap opofferen om toch nog even een momentje voor jezelf of iets leuks te doen.
Ja.
Als je dan de keuze moet maken van oké, even zelf iets voor mezelf doen of gaan slapen, dan snap ik dat die keuze soms wel moeilijk is.
Ja,
en dat is ook de nuance van preventie, allemaal goed en wel, maar het is toch best wel... Ja, er zijn altijd obstakels, hè. Ik begrijp dat heel goed, dat mensen zoiets hebben van ik wil ook nog iets aan mijn dag hebben, want ik zit 8 uur aan mijn bureau, 1 uur extra voor te gaan lunchen, dan moet ik 2 uur op en af, whatever. Dus je zit 12 uur werken, bij wijze van spreken.
Over,
en dan, wat is er dan nog van ontspanning?
Dat is volgens mij echt een maatschappelijk issue. Want onze gezondheid zou niet op de tweede plek moeten komen.
Nee, dat is waar. Nee. Maar ik denk ook, en dat, is zo, dat vind ik super interessant, zo de fast life, zo hè, tegenwoordig. Zo van, wij leggen onszelf ook wel heel veel op. Nu ook, wij maken een podcast over gezondheid en wij leggen onszelf ook op van wij moeten gezond zijn, wij moeten bewegen, wij moeten letten op onze voeding. En er zijn zoveel taken uiteindelijk tezamen. Je wordt ook met alles geconfronteerd in zijn extreme. Maar uiteindelijk maat houden is toch ook belangrijk. En dat is ook iets dat binnen preventie ook kan. En daarmee dat we ook alles wat wij proberen zeggen is ook van... Respecteer ook je zelfzorg en geniet ook af en toe. En laat dat ook toe. Dat maakt u geen slecht persoon. Of dat wil niet zeggen dat je aan het falen bent.
Ja, en die mildheid gewoon. Ja. Je kunt ook gewoon niet alles perfect doen. We leven gewoon in een bepaalde maatschappij. Je kunt daar je eigen speelveld in zoeken, maar...
Ja, het is control the controllables ook, hè. Het is niet dat jij daar ineens op de barricades kunt staan. Allee, je kunt dat altijd, maar... Good. Maar we zitten nu eenmaal in een bepaald systeem en het is aan iedereen...
Zoek op wat er past
en, Maar als je zegt van die fast life, ik vind dat heel hard opvalt dat mensen enorm op zoek zijn naar vertragen. Enorm. Zo cursussen van zo iets met je handen doen, of zo wandelen, of zo brood bakken, whatever.
Ontprikkelen en zo.
Ik vind dat daar echt wel een stijging in is. En het kan misschien mijn omgeving zijn, maar...
Nee, ik denk dat dat wel een algemeen ding is.
Er zijn ook heel veel prikkels gewoon. Dat is deel van die fast life ook. En ook de dag van vandaag, sociale media, dingen. Er zijn ook van buitenuit heel veel prikkels. En je bent continu overprikkeld. Dat is mijn mening ervan. Dus vandaar dat er ook die tegenbeweging ook wel wat komt. Van hoe kunnen we nu even ontprikkelen?
Het leeft ook zo vooral onder onze generatie, precies. Hè? Zoals je kijkt naar 40'ers, 50'ers en zo, die hebben wel dezelfde klachten, maar zijn daar soms zo niet zichzelf aan bewust van of zo. Dat is hoe vaak dat ik patiënten heb die met lang aanslepende maag- en darmklachten komen of terugkerende hoofdpijnklachten. Alleen, dat kan zich in alle vormen presenteren en dat je dan dat allemaal opentrekt. Maar hoe ziet u... Je schema er nu eigenlijk uit en hoe slaapt jij? En dan komen er zo meer en meer kleine elementjes naar boven en dan komt dat vaak toch eigenlijk uit. En we hebben daar dan ook die aflevering over gemaakt dat mensen eens hun eigen energiebalans zouden moeten opmaken. Hè. Zo kijken van wat geeft mijn energie, wat neemt mijn energie? En is er nog een evenwicht? Of is het allemaal...
Ja. Ja. Inderdaad, als je echt zo een keer zou gaan opschrijven van wat zijn de dingen die mij energie geven of wat zijn de dingen die ik belangrijk vind in mijn leven en wat doe ik eigenlijk effectief? Mm-hmm. Ja. Of waar besteed ik effectief aandacht aan? Ik denk dat veel mensen, waaronder wij zelf ook waarschijnlijk, heel hard zouden verschieten van oh, dit neemt keiveel energie van mij, maar ik ben daarmee hard in op of ik word daar heel veel mee geconfronteerd.
Mm-hmm.
Je hebt daarnet iets gezegd van in uw praktijk. Ik ben wel heel benieuwd om zo wat te zien van wat zijn zo de meest voorkomende ziekten of kwaaltjes eerder dat mensen tot bij u komen, dat je denkt van dit zou eventueel wel met levensstijl kunnen voorkomen. Of met preventie.
Ja, keiveel. Ik denk, ja, als ik zo in de praktijk dan ga ik wat groot zijn, maar ik had toch er juist al gezegd dat ik zo die doodsoorzaken nog eens had bekeken. Ja. Hè?
Mm-hmm.
En ik heb die cijfers, ik heb nu cijfers van 2017 erbij genomen, maar ik heb ze hierbij en eigenlijk, ik kan ze er gewoon even bij nemen, zijn wel kei interessant. Dus in Europa zijn er in 2017 of zoiets 4,5 miljoen ongeveer mensen overleden, maar bijna 40% daarvan was door hart- en vaatziekte.
Ja, maar dat is echt
dat is veel,
heel veel.
In mijn achterhoofd van in de lessen was in de 30. Het is dus nog een beetje verder gestegen dan.
En dat was 2017.
Ja, 2017.
5 jaar geleden.
Ja. En dan 1/4 is kanker. 8% ziekte van de longen, waarvan 3% ook COPD, waar voornamelijk door roken mee wordt veroorzaakt. Ja. Dus intuïtief zijn die drie groepen al, die al voor samen, wat is het, alleen bijna 70% verantwoordelijk zijn, ook wel aandoeningen waarbij dat je direct kunt voelen dat, zeker kankers, hart- en vaatproblemen, daar zijn levensstijl ingrijpen alleen nog belangrijker dan medicatie eigenlijk vaak. Hè. Dus op zoveel vlakken kunnen we een positieve invloed hebben.
Mm-hmm. Ja, die hart- en vaatziekten, dat is echt insane.
Dat is wat, hè.
Maar dat wordt toch... Allee, hart- en vaatziekten, dan denk ik direct aan overmatige vleesconsumptie.
Weinig bewegen.
Heel veel stress. Ja, is dat
zijn zo'n al
beetje
dingen
de
die kloppen, ja. Het is super breed. We hebben er ook een aflevering over gemaakt. Veel mensen focussen op cholesterol. Hè. Zo,
ja.
Cholesterol is zo het slechte. Hè. Je hebt er zelfs iemand, een kerel, die er een boek heeft over geschreven.
Hey, Hannah en Amber hier. We komen er snel even tussen gefietst om u te bedanken om naar ons te luisteren. Zonder Zever is een project waar veel passie, liefde en middelen in gestoken worden. Wat we doen wordt mede mogelijk gemaakt door onze fijne partners. Maar als jij de afleveringen waardevol vindt, kan jij naast een aflevering delen of onze podcast raten, vanaf nu ook een kleine bijdrage leveren via buymeacoffee.com/zonderzever. Elke vorm van steun helpt ons enorm. Dikke merci en nu terug naar de aflevering.
Eigenlijk, voor een gezond hart hebben, moet je een aantal zaken doen. Hè. Roken speelt daar heel hard in. Bewegen inderdaad is superbelangrijk.
Niet
en dan
roken
ook...
dan maar.
Ja, niet roken. Ja. Heel veel roken. Ja. Ja, inderdaad. En voedingspatroon inderdaad ook. Okay, want met vleesproducten et cetera zitten veel verzadigde vetzuren waar dat onverzadigde beter zijn. Dus plantaardige voedingsbronnen zijn dan weer beter. En zo zijn er een stuk of 6, 7 dingen die samen ervoor kunnen zorgen dat je een gezond hart hebt. Mm-hmm. Maar het komt eigenlijk vaak neer op eigenlijk dezelfde dingen en daarmee dat preventie eigenlijk heel eenvoudig kan zijn.
Mm-hmm. Het gewoon al beseffen zal u wel in gang zetten. En ik heb dat in een andere aflevering ook al gezegd, soms ben je ook gewoon meer ontvankelijk voor informatie of voor een bepaalde stap waar je zit in je leven ook. Als je inderdaad kinderen hebt of, ik weet niet, ja, je bent 20 jaar, je bent mega aan het genieten van je studentenleven, ja, weet je, it's part of it. Je moet niet zo streng zijn voor jezelf dan ook.
Mm-hmm. Ja, langs de andere kant is je lichaam, als je 20 bent, ook nog veerkrachtiger en zo. Dat wil niet zeggen dat je je dan volledig moet laten gaan, maar je merkt wel... Allez, ik ben nu bijna 80. Ik vind dat je dat wel begint te voelen. Zo.
Als je nog eens drinkt, een avondje uit,
ja,
en dag daarna.
Ja, maar exact.
Ja, stijfheid overal. En,
ja,
is ook,
dus ik snap het wel. Zo. Ja.
Ja, ik denk gewoon, en daarom zijn wij denk ook met de podcast begonnen... Allez, het doel hier is dat we niet mensen om de vingers zullen tikken en
niet
zeggen je moet dit doen of je moet dit doen, maar hoe meer je weet, en ook, ja, er is zoveel misinformatie tegenwoordig, dus hoe meer genuanceerd dat je geïnformeerd bent, hoe meer dat jij voor jezelf kunt gaan beslissen van hey, voor mij zie ik dat wel als een haalbare kaart en ik zou dat niet eens zo missen, maar ik wist niet eens dat dit voor mij slecht was, slecht tussen aanhalingstekens. Dus dat denk ik dat ook de kracht is van podcasts en dat jullie ook proberen doen. Hè, van...
Wat vind je dat Nee, wacht, ik ga het anders zeggen. Hè. Hoe ziet jij je verantwoordelijkheid als huisarts daarin, in die preventie meer te promoten?
Ja, één, cases eruit halen. Dus bij mensen of patiënten met een profiel die jij ziet, dat is oké, dat is toch een gezondheidsprofiel, dat wel een paar risicofactoren om aandoeningen op lange termijn, bijvoorbeeld suikerziekten of hart- en bloedvatproblemen te krijgen of zo, die eruit te halen en met hun echt heel actief in de consultatie gaan kijken van oké, hey, als ik medisch kijk naar jou, hele zijn, zie ik wel wat risico en het kan best zijn dat er over zoveel jaar iets gaat gebeuren, heb je interesse om dat te voorkomen en dan kijken we even, ik ben nog, wij werken in een multidisciplinaire praktijk, ja. Dus we hebben ervoor het voordeel dat wij verpleegkundigen hebben die daar ook mee bezig zijn, dus dan kan ik die eruit halen en dan de verpleegkundige brieven die heel hard bezig is met voeding van hey, dit is het probleem volgens mij en kun je die al eens wat meer informatie geven, die pakt dan, geeft een lange uitleg, ik zie die dan eens terug en ik bevraag van hoe is het geweest, zo, dus echt de risicoprofielen eruit halen en dan ook meer en meer, we werken ook met protocols van preventieconsulten waar we echt ook aanbieden aan mensen om een keertje te komen om hun algemene gezondheid te screenen. En dat is dan veel meer dan ik prik je bloed. Hè. En zo gezegd, met dat bloed ga ik alles bepalen wat er mis is met jou. Zo simpel is het niet. Het gaat eerder over echt zo'n bepaalde levensstijl gewoon te bekijken.
Het feit gewoon... ik geloof daar wel heel hard in dat een huisarts iemand is die zou moeten ondersteunen in gezondheid en niet enkel gewoon... ziekte. Dat is top dat die er is voor ziekte, maar ik zou graag hebben dat je mij ook helpt voordat ik ziek word. Ja. Snapte? Dat is zo wat, vind ik dat wel een beweging is, dat je ook wel iets meer begint te zien. En dat je ook gewoon niet binnen-buiten. Vijf minuten en oké, ciao, ja, ik weet het, hier is uw voorschrift. Bye.
We moeten onze weg daar nog in vinden. Dat is wel een uitdaging van de systemen nu die er bestaan. Er zijn er verschillende nu, maar er is wel een relatief tekort. Dat hoort je wel zo wat overal,
ja,
denk ik.
Ja, massa's blijkbaar.
Dus... hoe organiseert je efficiënt, maar heb je toch ruimte om ook inderdaad tijd te investeren in de gezondheid van morgen of whatever, hoe dat je het ook moet zeggen. En je wordt daar ook niet rijker van door dat te doen. Hè? Je wordt...
Ja.
Ja, dat is heel cru gezegd.
Ja, maar dat is zo.
Maar je moet meestal, zeker als je per patiënt wordt betaald, dan moet je daar echt tijd... vooruit rekenen.
We moeten daar echt actief voor kiezen, ook als arts.
Ja, we moeten daarvoor kiezen, inderdaad.
Ik geloof wel heel sterk, omdat hij zei, ik werk in een multidisciplinaire praktijk. Ik vind dat echt een sterkte.
Ja.
Ook. Dat is echt, ik vind dat echt de toekomst. Zo van, zo van die gezondheidscentra, die zo meer en meer zo uit de grond gestampt worden. Ik geloof daar heel hard in. Dat je echt zo'n soort van multidisciplinaire aanpak kunt hebben.
En komen jullie ook in zo'n praktijk echt, of niet?
Ik wel. Ik heb een huisarts die echt met andere mensen ook gaat samenwerken.
En zijn er dan verschillende huisartsen of is er maar één huisarts bij jou?
Nee, dat is één huisarts.
Ah, ja, okay.
Dus dat is één huisarts is en zij heeft dan echt wel allemaal verschillende mensen voor bepaalde zaken. Maar ook heel hard gefocust op die levensstijl. En je kunt daar ook naartoe natuurlijk als je keelpijn hebt of iets anders. Maar ik voel mij daar dan ook gewoon veel meer gesteund in. Ik geloof wel in de specialisaties. Ik denk dat dat super belangrijk is. Maar ik denk ook dat het mogelijk is dat je ergens last van hebt dat... Ik zeg maar iets, het last van je mild, maar dat kan zijn dat dat niet aan je mild ligt. Dat bedoel ik. En dat dat zo... Ik geloof wel aan mensen die alles wel wat anders... wat holistischer gaan bekijken, met ook de wetenschappelijke achtergrond daarin.
Ja, denk jij ook.
Koppen samensteken, zijn ze altijd sterker.
Voilà. En adviezen
altijd
gaan
sterker
vragen.
Samen, hè?
Als huisarts om aan een keer iemand anders te vragen, like dat jij zegt dat je dan aan die ene verpleegster was dan zeker, gaat zeggen van, kijk, die persoon, ik denk dat er wel mijn voeding iets te doen valt.
Ik wou nog even op iets inpikken. Jij zei daarnet van, mijn huisarts, dat is ook wel iemand waar ik naartoe ga voor mijn gezondheid. Niet alleen als ik ziek ben en ik heb pilletje nodig of wat dan ook. Ik denk wel dat er niet veel mensen zijn die er zo naar kijken. Ik denk dat heel veel mensen... hun arts wel gewoon zien als iemand waar ze naartoe moeten gaan, als ze ziek zijn.
Als het fout gaat, hè?
Als het fout gaat, en die gaan mij helpen om beter te worden. En daar stopt de verantwoordelijkheid van de huisarts. Is dat, hoe kunnen we dat beeld veranderen van de maatschappij? Dat een arts misschien wel iemand is waar dat je ook gewoon algemeen advies over kunt vragen over gezondheid, of waar dat je eens om de zoveel tijd naartoe gaat om te zien hoe dat gesteld met je is, of...
Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed dat de perceptie over het algemeen is van huisartsen. Ook binnen onze generatie, ik weet het eigenlijk niet.
Ja, dat heel hard afhangt van het individu.
Ik denk dat ook.
Want wij staan er inderdaad heel hard tegenover van zo, oké, zeg me maar hoe dat het is. En ik wil weten hoe dat ik het zelf, hoe dat ik mijn eigen kan ondersteunen. En dat heel, heel, heel...
Volgens mij is dat ook een, inderdaad, like wat jij zegt, een bepaalde mindset.
Ik denk dat dat wel leeftijdsgebonden is ook. Dat misschien de oudere generatie.
Ja, misschien. Meer... Want ook jij die misschien op voorhand iets gaat doen aan je preventie, gaat ook ervoor zorgen dat je op lange termijn misschien minder naar een dokter moet of niet. Of
dat
minder kost aan de maatschappij ook.
Dat is een goed punt. Dat is een goed punt. Dat is een nieuw
nadenken. Daarom zijn we met twee.
Daarom zijn we met vier vandaag.
Nee, maar dat is een goed punt dat je maakt, hè. Dat is ook effectief wel kostefficiënt, hè, als we ziektes kunnen voorkomen. Allee, die...
Zeker. Oh, ja. Lot of the people in the back, alsjeblieft.
Ja. Ik wou vragen, van, hoe vaak moeten we eigenlijk naar de huisarts gaan voor ons dat te controleren op frequente ziektes of voor dat te vermijden? Voor preventie van... Hoe vaak moeten we ons bloed eens laten pakken? Of moeten we ons eens laten checken fysiek om te zien of dat we nog in orde zijn? Of dat we niet ergens een sluipende ziekte hebben die zich nog moet ontwikkelen? Is dat iets waar we mee moeten bezig zijn?
Het is altijd goed om daarmee bezig te zijn, denk ik. Nu, een eenduidig antwoord is daar niet echt voor, denk ik. Omdat je... Het hangt heel hard van u als persoon af en uw risicoprofiel. En ook uw interesse om ermee aan de slag te gaan. Als je een jonge twintiger bent, is je verhaal helemaal anders dan een 45-jarige. Qua frequentie... Ik denk, als je met die vraag leeft, moet je gewoon naar je huisarts gaan om dat eens te bespreken van wat zijn mijn individuele medische noden op dat vlak? Wat is voor mij nuttig? En ik denk dat niemand een drempel mag hebben, omdat we het er straks over hadden, van ja, dan pak ik een plaatje weg van iemand anders. Desnoods pak je dan dat plaatje over 6 weken, want dat plaatje staat er wel omdat het dan er voor eender wat genomen mag worden. En ook al doe je dat dan over 6 weken, dan nog... Heb je nog je hele leven dat je er vruchten van plukt? Dus zou ik dat gewoon doen.
Wat zijn jullie tips om naar een huisarts te stappen en ook actief te vragen naar preventieve maatregelen? Ik weet niet, misschien Jens?
Ja, mijn eerste tip zou zijn, vind een huisarts waar dat je een goede band mee hebt en waar dat je niet echt een drempel voelt om daar naartoe te gaan. Als dat een huisarts is waar dat je voelt dat er een grote afstand is, of dat als je er naartoe gaat, dat je het gevoel hebt dat je die lastig valt, dan kun je beter een andere arts zoeken waar dat je wel een band mee hebt. Dus ik denk, een eerste belangrijk punt is gewoon al naar iemand gaan, maar dat je weet dat je er naartoe kunt met je gezondheidsproblemen. En dat je weet dat je daar ook mee kunt babbelen over preventie. En dat je daar niet alleen naartoe moet als je ziek bent. Dus ik denk dat daar al een belangrijk punt
is. Die ook dat psychologische durft bevragen en waar dat je ook voelt dat je erover kunt praten, onder andere zo van die dingen. Ja. Ik denk dat, en dat is een valse waar ik eigenlijk dan zo bij kom, is van, zie dat je toch ook misschien bij de huisarts komt die je kent en ga niet op zoek naar iemand die dat, denkt dat hem het warm water heeft uitgevonden op vlak van preventie en gezond leven en begin bij de basics. En als je huisarts er niet mee bezig is, ja... Denk na, is dat een persoon waar ik heel mijn leven als huisarts bij wil blijven en overweeg om toch te proberen rustig te beginnen zoeken naar een andere huisarts natuurlijk.
Ja, want het wordt... Allee, ik kan mij voorstellen dat er ook mensen zijn die een huisarts hebben en die misschien niet altijd die conversatie aangereikt krijgen. Want ja, jij zei het ook van, ik ga echt... Heb je interesse in... Ik vind dat supergoed verwoord trouwens. Van, heb je interesse in te weten of dat ik je vertel over hoe dat je dat preventief... Of dat je daar zelf mee aan het roer kunt staan, is een supergoeie vraag. Maar die conversatie zal waarschijnlijk nog niet genoeg gevoerd worden in huisartsenpraktijken. Mijn vraag was een beetje gericht naar zo... Durf daar ook naar vragen, denk ik.
Tuurlijk,
zo als patiënt. Ja, ja, ja. Zo van, oké, luister, voordat je... ik wil zeker opties overwegen. Wat kan ik zelf doen? Vertel me een keer of ik iets zelf kan doen en daar niet echt schrik voor hebben om daarnaar te vragen, ook als patiënt.
Zeker.
Je hebt zelf ook kennis, soms niet, maar je hebt zelf het is uw gezondheid. En
je openingszin moet ook niet zijn, ik ben ziek. Hè. Dat mag zijn van, hey, ik zou willen gezond blijven.
Voilà.
Kunnen we het daar eens over hebben?
Ja.
Dat mag ook. Hè.
Ja, oké, top. Merci, Jens en Tim, om tot hier te komen.
Met plezier.
Graag gedaan.
Gezellig.
Ja, supergezellig. Bedankt voor u.
Inzicht
stem van het volk. Stem van het volk.
Onze nieuwe co-host.
Ja. Nou, als je mij nog eens nodig hebt, bel.
Dat is goed.
hoop dat jullie het thuis ook allemaal heel interessant vonden en jullie zeer empowered voelen om het heft in eigen handen te nemen. Mm-hmm. En dan horen we jullie in een volgende aflevering. Hè. Salukes!
Bye!